de Adventskerk, de draadomroep van de hervormde gemeente van Alphen aan den Rijn. Goedemorgen luisteraars, mijn naam is Ko van Etten. Van harte welkom in onze uitzending van zondagmorgen 29 juni. Straks om 10 uur, of 9:30, kunt u gaan luisteren en kijken naar een dienst vanuit de Adventskerk. Onze voorganger vanmorgen is dominee van Riksoord. De organist is Simon Stelling. Het intoslied van vanmorgen wil ik u alvast mededelen. Dat is Psalm 103, versen 1 en 4. En we lezen vanmorgen uit Marcus 6, versen 7 tot en met 13 en Jacobus 5, versen 13 tot en met 18. Maar nu eerst ons platenprogramma en daarvoor geef ik graag het woord aan Henny.
Ook namens mij hartelijk welkom in onze luisterkring vanmorgen. Onze uitzending willen we beginnen met een loflied. Alles wat adem heeft, love de Heere, wordt gezongen door Laudate Dominum onder leiding van... Sorry, die weet ik niet. Luistert naar Alles wat adem heeft, love de Heere, uitgevoerd door Laudate Dominum. En voor zover we weten waren er de afgelopen week geen jarige luisteraars onder ons. Ook zijn er geen verzoekjes bij Marijke binnengekomen. U weet dat u altijd een verzoekje bij haar kan aanvragen tot vrijdagmiddag 6 uur, Maastraat 20. En haar telefoon is 4723 48. We gaan daarom een aantal zelf uitgekozen liederen voor u draaien. Ga niet alleen door het leven, wordt gezongen door de Christelijke Gemengde Zangenvereniging Loof den Heer en de dirigent is Jan Quintus Zwart. Leven werd gezongen door de Christelijke Gemengde Zangvereniging Loof den Heer. Jezus, Hij is Koning, wordt nu ten gehore gebracht vanuit samenzang in de Grote Kerk van Tiel. als Gods geest waarlijk in ons woont, werd voor u gezongen door het meisjeskoor Shalom. U kunt nu gaan luisteren naar Ik zal er zijn, een nummer van Nederland zingt.
Deze hoef ik niet meer te zingen, die kun je zelf zingen. Zo goed is deze bekend. Hoe wonderlijk mooi.
Hoe wonderlijk is de wereld voor mijn aanwezig. Wilt u mijn beschaaf, waar ik ben met u, als de kostbare zijn. U naam.
luisterde naar Ik zal er zijn, een nummer van Nederland zingt. En als laatste lied voor de kerkdienst draaien we voor u Ruwe stormen mogen woeden, gezongen door het christelijk mannenkoor uit Scheveningen onder leiding van Henk Herzog. Mannenkoor uit Scheveningen zong Ruwe stormen mogen woeden. Maar ik zie dat we nog tijd hebben, dus ik heb nog een vers opgezocht. Dat is Samen in de naam van Jezus uit Johannes de Heer. zingen in de naam van Jezus uit de bundel van Johannes de Heer was het laatste lied voor de kerkdienst.
We gaan nu inderdaad aan overschakelen naar de morgendienst, naar de Adventskerk. Onze voorganger vanmorgen is dominee van Rixhoort. Het intoslied is Psalm 103, versen 1 en 4. De schriftlezingen zijn uit Markus 6, versen 7 tot en met 13 en Jacobus 5, versen 13 tot en met 18. Luisteraars, wens u een goede ontvangst en een gezegende dienst.
Goedemorgen, gemeente. Mijn naam is Dirk Kroon. Ik heet u hartelijk welkom in deze dienst, hier in de kerk. En ook voor degenen die thuis meeluisteren, met ons verbonden zijn. Ook de gasten in ons midden heten wij van harte welkom. Onze voorganger vanmorgen is dominee van Riksoord. En na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. De eerste collecte gaat naar Werelddiaconaat Ghana. Veel kinderen in Ghana werken onder dwang in de visserij en zijn een prooi voor handelaren. Kerk in Actie helpt om deze kinderen te bevrijden, op te vangen en te herenigen met familie. Ook geven ze preventieve voorlichting in vissersdorpen. De tweede collecte is voor eredienst en pastoraat. Vanuit deze dienst gaat een boeket bloemen met een hartelijke felicitatie naar de familie Boender, Prins Hendrikstraat 75C. En ook gaat er met een hartelijke felicitatie een boeket naar Corné en Diane Boerenfijn, Gravenstraat 38. En er gaat een boeket met een bemoedigende groet naar Annelies Geerlof. Olderpeil 462. Er zijn meerdere geboorteberichten. Zondag 15 juni is geboren Sarah Johanna Magdalena, dochter van Kees en Marianne van Muiswinkel en zusje van Kees, Marianne en Jan. En ze noemen haar Sarah. Maandag 16 juni is geboren Olivia Pieternella Nadine, dochter van Dirk Jan en Elise Luijendijk van Etten en zusje van Benjamin en Emilia. En zij noemen haar Olivia. Wij feliciteren de ouders en bidden dat Sarah, Johanna Magdalena en Olivia Pieternella Nadine met Gods zegen mogen opgroeien tot mooie, liefdevolle mensen. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 103, vers 1 en 4. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
special word of welcome to our American guest. Trump went, you have come. Welcome in this beautiful church. Laten we stil worden voor de Heer, onze God en voor elkaar. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal aan ons begon. Grace, mercy and peace to you from God the Father, from Jesus Christ our Lord, through the Holy Spirit. Genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we ons voor de Heer, voor onze God verootmoedigen en hem onze schuld belijden. En in aansluiting daarop zingen we van Psalm 61 het eerste couplet. Na de verkondiging van Gods genade zingen we van dezelfde psalm het derde couplet. En na de geboden, de leefregel, zingen we het vijfde couplet van Psalm 61. Laten we samen bidden. Heer onze God, we danken u dat we hier weer samen mogen zijn. Als uw gemeente. En waar het op aankomt is oprechtheid. Naar u toe en naar elkaar en naar onszelf. Vaak voelen we ons niet zondig. En wanneer anderen naar ons leven kijken, zeggen ze misschien dat zijn goede mensen. Ze doen het goed. Ze leven netjes. Maar zij zien alleen de buitenkant. En u ziet ook het hart aan. De binnenkant, wat voor anderen verborgen is, ons diepste innerlijk, ons zijn. Wij kunnen u voor u niets verborgen houden. Het heeft geen zin ons voor u te verstoppen. En zo belijden wij u in stilte onze schuld, onze zonden, waar we tekortschoten ten opzichte van u en ten opzichte van elkaar. Vergeef ons dan onze schuld omwille van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. En schenk ons dat ons onze zonden zijn vergeven door hem, de gekruisigde en opgestane Heer. En leer ons leven uit de vergeving, oprecht en eerlijk voor uw aangezicht en met allen die ons gegeven zijn. Dat bidden wij u in het vertrouwen dat u ons hoort en verhoord. Amen. Als dienaar van Jezus Christus verkondig ik aan ieder die ziende op het kruis en de opgestaande Heer een schuld beleden heeft, de vergeving van de zonden. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid God in Hem. Amen. Apostel Paulus schrijft, omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft, zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet, in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door Hem. Laten we met elkaar bidden om de opening van het woord. Eeuwige en barmhartige God, u bent het die ons deze dag samenbrengt, ook om naar uw woord te horen en u met hart en mond, verbaal en muzikaal te aanbidden. En we bidden u, kom met uw geest in ons midden en zegen allen die u verwachten. Open uw woord, opdat we u zien. Open ons hart, opdat wij de woorden die zijn tot ons heil mogen ontvangen. Open onze oren, opdat niets verloren gaat van wat u ons te zeggen hebt. En geef hem die door uw geest het woord, dat geschreven is, lang geleden mag verkondigen, dat het als nieuw wordt. Geef hem vrijmoedigheid en geef uw gemeente ontvankelijkheid. Ook als we het vanmorgen met elkaar hebben over een wat lastig en soms ook wat onbekend onderwerp. Wees bij ons hier in de kerk. Wees bij de mensen die met ons verbonden zijn, nu of later. Wees met de kinderen die zo naar de kinderneverdienst gaan. En dit alles bidden wij u, door Jezus Christus onze Heer, uit genade. Amen. De kinderen mogen zo naar de kindernevendienst en ik wil jullie vragen om nog even naar voren te komen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Mooi dat jullie er zijn. Ik wil jullie vragen, wie is het allerbelangrijkste in jullie leven? Zou je dat weten?
Heere Jezus.
Heere Jezus, dat is een heel mooi antwoord. Heere Jezus is het belangrijkste in jouw leven. En hoe zit het met de anderen? Zeg het eens eerlijk, wie is het belangrijkste in jouw leven? Weet je dat? Dat is een beetje anders zeggen. Om wie draait het in jouw leven? Dat is misschien nog wel moeilijker eigenlijk. Zal ik het proberen te zeggen? Wie is er nou heel belangrijk? Natuurlijk, dat is heel mooi dat jij dat zegt, hè, van de Heer Jezus. Het is belangrijk, zeker. Maar als je nou gewoon eventjes naar je gezin en zo kijkt, hè, wie is er dan belangrijkst? Papa, mama of ben je, of je broer of zus of ben je dat zelf? Wees eerlijk, er zijn heel veel mensen in deze wereld die vinden eigenlijk zichzelf het belangrijkst. Die denken eigenlijk alleen maar aan zichzelf. Dat is echt zo. Die mensen heb je in deze wereld. Nou, de Heere God die zegt, dat daar hou ik eigenlijk niet zo van. Er zijn twee dingen die zijn belangrijk. Dat je inderdaad van mij houdt. En dat je vervolgens ook van andere mensen houdt. Dat je daarom geeft. En dan moet je om die andere mensen moet je net zoveel geven als je om jezelf geeft. Dus je mag wel een beetje van jezelf houden. Maar dan moet je ook van andere mensen houden. Nou, en Paulus, hè, jullie weten inmiddels wie dat is, die meneer. Hè? Die meneer die was eerst helemaal geen christen. Integendeel, hij moest niks van Jezus hebben. Maar dan gaat hij ook in Jezus geloven. En die schrijft een belangrijke brief, een hele mooie brief aan een meneer Timotheus. Daar hebben jullie al iets van gehoord de vorige keer, denk ik. En die zegt, ja, weet je wat nou ook zo belangrijk is? Dat je ook voor andere mensen bidt. Elke keer weer, dat je daarvoor bidt. En mensen in die tijd, die konden heel moeilijk christen zijn. Dan werden ze gevangen genomen, werden ze in de gevangenis gezet. En dan zegt Paulus, weet je voor wie je nou moet bidden? Voor koningen en zo. En mensen die het voor het zeggen hebben. Die belangrijk zijn. En die zorgen ervoor dat die christenen in de gevangenis zitten. Maar juist voor die mensen moet je nou bidden. Dat ze het misschien een beetje anders gaan zien. En dan krijgen de christenen het ook wat makkelijker. Dus je moet altijd ook aan een ander denken in je gebed. Daar gaat het om. Daar gaat het straks eigenlijk in de preek ook over. Dan gaat het ook over... Ja, waar kun je nou voor bidden? Je kunt voor jezelf bidden als je ziek bent bijvoorbeeld. Maar anderen kunnen ook met jou meebidden. Nou, daar gaat het in de preek over. Maar jullie horen een ander verhaal, maar het gaat wel erover dat het goed is om altijd oog te hebben voor een ander en daar ook voor te bidden. En dan is er ook nog de belofte dat de Heere God niet alleen die gebeden hoort, maar ze ook verhoort. Daar gaan we een liedje van zingen. Als je bidt, zal Hij je geven.
Thank you.
Alweer een tijdje geleden vroeg een ziek gemeentelid aan een van onze ouderlingen of we in onze gemeente ook de ziekenzalving kenden. Nou wist die ouderling wel wat ziekenzalving is, maar in onze gemeente was dat wel eens gebeurd? Hoe staan we daar eigenlijk in? En in de vergadering van de ouderlingen en de pastorale medewerkers, met een mooi woord het consistorie genoemd, kwam het aan de orde. En we kwamen tot de conclusie dat er niets op tegen was, maar dat we er als gemeente niet bekend mee zijn. Of nauwelijks. En dat het daarom goed zou zijn er in een kerkdienst aandacht aan te geven. En dat doen we vandaag. Is een aantal lezingen. 2 uit Marcus, 1 uit Jacobus. En dan bladeren we nog even terug naar Jesaja. Marcus 6, 7 tot 13. Jezus trok langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen. Hij riep de 12 bij zich en zond hen 2 aan 2 uit en gaf hun macht over de onreine geesten. Hij droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen reistas en geen geld in hun gordel, alleen een stok. Sandalen mochten ze wel dragen, maar zei hij, trek geen extra kleren aan. En ook zei hij, als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je weer verder gaat. En als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden als getuigenis tegen hen. Ze gingen op weg en riepen de mensen op om tot inkeer te komen. En ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen. En dan eveneens uit Marcus hoofdstuk 16, versen 18 tot en met 20... Marcus 16 vanaf vers 18. Daar staat dit. Met hun handen zullen ze slangen oppakken. En als ze een dodelijk gif drinken, zal dat hen niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. En nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer opgenomen in de hemel en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En ze gingen op weg om overal het goede nieuws te verkondigen. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen. En dan lezen we een aantal versen uit Jacobus 5. De versen 13 tot en met 18. Jacobus 5, 13 tot en met 18. Daar staat dit. Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden. Is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Laat iemand die ziek is, de oudste van de gemeente bij zich roepen. Laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Daarom beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was een mens als wij en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er 3,5 jaar lang geen regen gevallen op het land. Toen bad hij opnieuw en de hemel gaf regen en het land bracht zijn vrucht weer voort. En dan nog uit het Oude Testament ter afsluiting, Jesaja 33, de versen 20 tot en met 24. Waar we lezen: aanschouw dan Sion, de stad waar wij onze feesten weer vieren. Met eigen ogen zul je Jeruzalem zien. Een oord waar je onbezorgd kunt wonen. Een tent die nooit wordt afgebroken. Waarvan geen tentpin ooit wordt uitgerukt en geen touw wordt losgemaakt. Daar toont de Heer ons zijn macht. Daar stromen rivieren en is het water uitgestrekt. Maar geen galeien varen daarop, geen machtige schepen trekken langs. Want de Heer is onze rechter, de Heer is onze wetgever, de Heer is onze koning. Hij zal ons redden, de touwen hangen slap, de paal hoeft niet meer overeind, het vaandel niet gehesen. Dan wordt de rijke buit verdeeld, zelfs de verlamden plunderen mij. Geen inwoner zegt nog, ik ben ziek. De hele bevolking is van schuld bevrijd. Tot zover de lezingen uit het woord van onze God. Zalig, gelukkig ben je als je het woord hoort, het bewaart en eruit leeft. Amen. We zingen met elkaar lied 942. 942. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, over ziekte, gebed, genezing, ziekenzalving gaan we het vanmorgen hebben. Wie kent dat fenomeen, ziekenzalving? Even een kleine peiling. Als u het kent, wilt u dan even de vinger opsteken? Oké. Het zijn er niet eens zo heel veel, hè? Maar ze zijn er wel. En wie was er wel eens bij betrokken bij ziekenzalving? Zie daar een vinger. Daar. Hoor een paar zo op de achterste rij. Oké. En wie onderging het zelf? Is er ook iemand? Ja, toch. Maar goed om te weten. Bij ziekenzalving, hè, dan kun je ook zomaar denken aan het laatste oliesel. Kom je niet zo heel vaak meer tegen, maar soms zie je dat in een rouwadvertentie staan dat iemand gestorven is. En daarbij de toevoeging voorzien van de laatste sacramenten. Hè, dat zijn de biecht, de eucharistie en het laatste oliesel, de ziekenzalving. En bij ziekenzalving kun je dan ook zomaar denken aan het allerlaatste. Dat de dood niet ver weg meer is. En zo is dat ook heel lang geweest. Maar sinds het Tweede Vaticaans Concilie, het begin van de jaren 60, ligt het accent niet meer alleen op het aanstaande sterven. Terecht, want dat is in de Bijbel ook niet het geval. Ziekenzalving, ja, dat komt uit de Bijbel. Dat is niet maar iets wat mensen hebben bedacht. Het gaat terug op Jezus en op de apostelen. Waarbij ik overigens gelijk wil zeggen dat je nergens kan lezen dat Jezus ook zieken zalfde. Hij genas er velen, maar ik lees niet dat hij daarbij ook olie gebruikte. Dat is wat je later leest, dat de apostelen dat doen. En je leest het bij Jacobus. Wist u trouwens dat van de 3774 versen in de evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, er 484 gaan over de genezing van lichamelijke en psychische ziekten en de opstanding van de doden? Dat kwam ik tegen in een studie over ziekenzalving. Van de 1257 verhalende versen las ik daar ook, zijn er 38,5% gewijd aan een beschrijving van Jezus' genezingswonderen. Dat is nogal wat. Ziekte en genezing spelen in de evangeliën een grote rol. En in onze levens ook. Gezondheid staat op nummer 1. Ook als het allemaal niet zo lekker loopt in je leven, dan kan het zijn dat als iemand aan je vraagt hoe het met je gaat, je zoiets zegt als, nou ja, arm maar gezond. Of zakelijk gaat niet zo lekker, maar we zijn gezond, hè? Zoiets. En dat vinden we heel belangrijk, dat je gezond bent. Google er maar eens op, wat voor mensen het belangrijkste is in hun leven. Geheid dat je gezondheid tegenkomt, naast tijd en liefde. Maar je hebt je gezondheid vaak niet zelf in de hand. De ene dag voel je nog kip lekker en de andere dag voel je beroerd. En voor je het weet ben je ziek en zit je volop in de zorgen. Je hoeft er niet oud voor te zijn, ook jonge mensen overkomt het. Freek van Suzanne en Freek, uitgezaaide longkanker. Ja, dan ligt zomaar je hele leven overhoop en weet je niet waar je het zoeken moet. Eerst die dreun, je bent verdoofd, verlamd en als het tot je doordringt wat de dokter tegen je zei, wat zijn dan je mogelijkheden? Is er nog wat aan te doen? Wat en waar en hoe en bij wie zoek je hulp? Als je gelovig bent, en dat ben je, want anders zou je hier niet zitten, dan leg je het in het gebed aan de Heere God voor. Of je schreeuwt het voor hem uit. En je belt misschien je dominee om er met haar of hem over te praten. En misschien dat er met je gebeden wordt. En wellicht krijg je bemoedigende teksten uit de Bijbel aangereikt. En ergens in je achterhoofd of in je hart of allebei weet je, ik moet het van God hebben. Maar er is ook die uitslag van de dokter, die diagnose. En je weet van die verhalen uit de Bijbel van mensen die genezen werden door Jezus of door de apostelen. En je kent ze trouwens ook al uit het Oude Testament. Denk maar eens aan Naaman, die Syriër, die naar de profeet Elisa kwam om te genezen van zijn melaatsheid. Hij had ervan gehoord via een slavinnetje, dat tegen haar meesteres had gezegd, ach, kom mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan. Die zou hem wel genezen. Dat is een mooi verhaal, hè? Dat het meisje niet dacht, wat mij betreft valt die kerel dood. Het is tenslotte ook zijn schuld dat ik hier zit. Maar nee, ze is met ontferming bewogen over hem. Prachtig. Nou ja, Naaman die gaat en hij wordt genezen, maar op een andere manier dan die had gedacht. Ik ga daar nou niet verder op in, maar dat is wel een bekend verhaal, hè? Je kunt ook denken aan Mirjam, de zus van Mozes, die van melaatsheid genezen werd. Of aan koning Hiskia, die 15 jaar aan zijn leven toegevoegd krijgt. Ziekte is van alle tijden. In elk geval vanaf de zondeval. Maar genezingen zijn er ook steeds. En die worden aan de Heere God toegeschreven. God vergeeft niet alleen, maar zegt en zingt Psalm 103. Hij geneest al uw kwalen, hij redt uw leven van het graf. De Heere God opent de ogen van blinden. De Heer richt de gebogenen op, wist de dichter van Psalm 146. En als de Heere God Israël uit Egypte heeft geleid en het volk in de woestijn op de proef heeft gesteld, dan zegt hij, als jullie de woorden van de Heere, jullie God, zijn geboden en wetten gehoorzamen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen, dan zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de Heere, ben het die jullie geneest. Voor je denkt dat het alleen maar om lichamelijke kwalen of ziekte gaat, ook de psyche kan ziek zijn. En ook daar is aandacht voor in het Oude Testament. Koning Saul wordt, om een voorbeeld te geven, gekweld door een kwade geest. En het lichamelijke en geestelijke psychische lijden gaan vaak ook samen. Wat er aan de hand is met jouw lichaam, raakt ook je geest en je ziel. Denk eens aan dat hele verhaal van Job of aan dat gebed van David, Psalm 38, waarin hij onder andere zegt dat niets aan zijn lichaam nog gaaf is en dat hij uitgeput is. Een gebroken man, ik loop gebogen, diep gebukt. Ik ga in het zwart gehuld, dag in, dag uit. En hoe diep zit je er doorheen? Als je als de dichter van Psalm 88 zegt, mijn enige metgezel is de duisternis. Soms zien mensen niet hoe je lijdt, hè? Aan de buitenkant Hollands welvaren, maar van binnen depressief en diep eenzaam. Ver heen. Zo noemde psychiater P.C. Kuipers een boek waarin hij over zijn eigen depressie schrijft. In het Oude Testament kom je tegen dat de Heere geneest en bevrijdt. Niet als een automatisme. Het is ook niet een vanzelfsprekendheid. En het gaat ook niet buiten de middelen om, buiten wat wij medicijnen zouden noemen. En zo kom je zalf tegen en balsem. Er wordt een vijgenkoek op een zweer gelegd. Er zijn ook artsen. Oké, die hebben nog lang niet de kennis die er nu is, maar ze zijn er wel. Ze worden niet als kwakzalvers beschreven of als medicijnmannen. Maar wat je leest is dat je niet enkel daarop moet vertrouwen. In 2 Kronieken 16 bijvoorbeeld lees je van koning Asa. Als hij al 39 jaar aan de macht is, raakt die slechte been vanwege een kwaal die hem veel last bezorgde. En dan staat erbij, maar ook toen hij ziek was, zocht hij zijn heil niet bij de Heere, maar bij genezers. Waar zoek je je heil als je ziek wordt, als je ziek bent? Ik denk dat het goed is als je naar een dokter gaat. Dat je informeert waar je het beste terecht kan. Waar de beste expertise te vinden is. Uiteraard. Maar in het ziekenhuis of bij iemand thuis, voor een operatie of het starten van een kuur, lees ik nog wel eens Psalm 146. Daarbij heb ik altijd woorden uit de oude berijming in mijn hoofd. Vest op prinsen geen betrouwen. En dat woordje prinsen vervang ik dan door artsen. Zeker ga er maar vanuit dat artsen veel kennis en veel kunde in huis hebben. En dat ze alles uit de kast halen wat goed voor je is. Ze hebben het beste met je voor. Maar het blijven mensen. Kwetsbaar. Vuilbaar. En de psalm zegt, vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is. Zo is het ook met een arts. Uiteindelijk ligt jouw leven niet in zijn of haar handen. Vertrouw je daarom voor alles toe aan de Heere God. Gelukkig, zegt de dichter, wie de God van Jacob tot hulp heeft. Wie zijn hoop vestigt op de Heer zijn God. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heer zijn God. Waar blijf je trouwens? Als zo'n arts zegt, ik kan niets meer voor u doen. Waar blijf je dan? Dan sta je zoals een destijds bekende predikant die te horen kreeg dat het kwaadaardig was, dat opschrijf. Dan sta je met voor je gevoel je eigen rouwkaart in je hand. Alles lijkt maakbaar te zijn, maar aan de kennis en de kunde van de hele medische wereld zit ook een grens. En die grens lijkt wel steeds meer op te schuiven, maar toch, hè, laten we dat goed beseffen. Waar blijf je dan? Waar zoek je je heil? Waar zoek je jouw genezing dan? Er is natuurlijk een heel arsenaal van alternatieve genezers. Rijp en groen, daar hoor ik wel eens van of lees ervan. Ik heb er te weinig kijk op en verstand van. Maar ik zou wel willen zeggen dat je niet alles wat zich aandient zomaar moet aangrijpen. Dat moet je niet doen. Want je zou ook zomaar van de regen in de drup kunnen komen. Ook hier geldt, bezint in gebegint. Maar hoe zit dat dan met genezing buiten artsen om? Of als een arts tegen zijn grens aanloopt? Als hij of zij je niet kan helpen? Lees je daar nou nog wat van in de Bijbel? Jazeker. Niet heel veel, bladzijdes lang of zo. Maar toch, Marcus vertelt ons dat Jezus de 12 op enig moment bij zich roept en ze 2 aan 2 uitzendt. En hij gaf hun macht over de onreine geesten. En hij geeft daarbij instructies over hoe ze te werk moeten gaan. En dan staat er, ze gingen op weg en riepen de mensen op om tot inkeer te komen. En ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen. Dus Jezus' leerlingen zalven zieken en genezen ze. Dan kun je zeggen, dat was alleen maar bedoeld voor die leerlingen en voor dat moment en dat het nou niet meer telt. Dat kun je zeggen. En dat is ook heel lang de opvatting geweest van, tussen aanhalingstekens, de kerk. Zeker die van de reformatie. En dat geldt ook voor de gaven van de geest. Waar Paulus over spreekt in 1 Korintiërs 12. He, wijsheid, het overdragen van kennis, kracht om wonderen te doen, profeteren, het spreken in tongen om zo wat te noemen. Heel lang is gedacht en soms nog dat die gaven er alleen waren voor de begintijd van de kerk. Gedurende de geschiedenis van de kerk verdwijnen die gaven zo langzamerhand. We hebben ze niet meer nodig, omdat we nu de complete Bijbel hebben. Anders dan in de begintijd van de kerk. Nou, iemand die zo dacht, dat was Calvijn. En nou is het waar dat wij bevoorrecht zijn, dat we een complete Bijbel hebben, niet alleen het Oude, maar ook het Nieuwe Testament. Maar ondertussen bevinden we ons in het Westen wel weer zo'n beetje in eenzelfde situatie als de kerk van het begin. We zijn een minderheid geworden. In de kerk hebben we dan wel een hele Bijbel, maar buiten de kerk weten veel mensen van die Bijbel niet zoveel. En misschien zijn daarom die bijzondere gaven van de geest in onze tijd juist wel weer nodig. En de God van het begin van de christelijke kerk is toch niet een andere God dan de God van vandaag. Maar lees je trouwens in het Nieuwe Testament dat die bijzondere gaven alleen voor toen waren. Dat het alleen maar voor toen nodig was dat de apostelen de gaven van genezing hadden. Om het maar even te beperken tot ons onderwerp. Waar lees je dat? Ik herinner me overigens nog wel preken. Waarin als zo'n genezingsverhaal aan de orde was, dat dan vergeestelijkt werd. Als het over een blinde ging die genezen werd, of over een dove dat daar gezegd wordt, werd. We zijn allemaal geestelijk blind, gemeente. We zijn allemaal geestelijk doof. Of als het over een melaatse ging, dat we allemaal melaat zijn van de zonde, van de hoofdkruin tot de voetzool toe. En dat zal allemaal wel waar zijn. Maar in die teksten en verhalen gaat het over concrete blindheid en doofheid, verlamdheid of melaatsheid. En van genezing werd maar al te snel vergeving gemaakt. En ik denk dat dat onjuist is. Maar dat je genezing ook niet los kan zien van vergeving. Die dominee die voor zijn gevoel met zijn eigen rouwkaart in de hand op de parkeerplaats van het ziekenhuis stond en had gehoord dat het inoperabel was, die zei: ik heb dus dubbel kanker in mijn hoofd. Eén tumor waar ze niet eens bij kunnen en een grote bult al, opzij onder mijn linkeroor. Een uitzaaiing van de eerste zal het zijn. Inoperabel. Dat is wat. Wat, zo zei die dominee, heb ik nu aan mijn geloof bij deze verpletterende feiten? Psalm 19, vaak gezongen, daaruit komt een regel bij me op. Was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde. Waar dus ook geen mens bij kan. God blijkbaar wel. Geloof ik dat? Wat zonden betreft, ja. Maar die tumor, misschien herken je het wel. Ja, als je ziek bent, ernstig ziek, dan bid je wel. Maar voor je het weet vertrouw je toch meer op de dokter, op de medische wetenschap, op medicijnen, een kuur, een bestraling, dan op de Heere God. Ik kan trouwens ook zeggen dat de Heere God die kennis en medicijnen en kuren gebruikt om jou te helpen, te helen, te genezen. En ik denk dat dat ook zo is. Maar dat is niet het enige. En zo kom ik bij Jacobus 5. Als één van u, ik lees het nog maar een keer, het moeilijk heeft, laat hij bidden. Is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Laat iemand die ziek is de oudste van de gemeente bij zich roepen. Laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Daarom beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Met het gebed begint het dus. Ik zou zeggen, Al voor je naar de dokter gaat. Persoonlijk gebed dus. Dat is het eerste redmiddel waar Jacobus het over heeft. Ik dacht aan een woord uit Spreuken 3. Ken hem in al uw wegen. In de nieuwe Bijbelvertaling staat: vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. En dan staat er even verderop dat je het kwaad uit de weg moet gaan en vervolgens, het zal je sterken als een medicijn. Het verkwikt je lichaam. Dus het helpt al als je de Heere God deelgenoot maakt van wat jou kwelt en dwars zit en waar je je zorgen over maakt. Ook over je gezondheid. Persoonlijk gebed, dat is dus heel belangrijk. Je mag bidden met verwachting. Maar als de genezing uitblijft, je bent nog altijd ziek, roep dan de oudsten van de gemeente, zegt Jacobus. De oudsten, dat zijn de ouderlingen. Ze zijn de vertegenwoordigers van de gemeente. Laten zij voor je bidden. Beste ouderlingen, laat je nou niet afschrikken. En als je ooit gevraagd wordt om ouderling te worden, hè, dat zou zomaar kunnen, denk dan niet, ja, maar zoiets, hè, dat bidden voor een zieke, waarbij ook anderen nog eens een keer aanwezig zijn, nou ja, dat kan ik niet. Nou, Jacobus zegt echt niet dat je er bijzondere gaven voor moet hebben, hoor. Dat staat helemaal nergens. Bid maar heel eenvoudig met je eigen woorden wat je hart je ingeeft. Of misschien wel een gebed wat bijvoorbeeld het dienstboek van de kerk aanraakt. Of wat je in een ander boek met gebeden vindt. Of je kunt er misschien ook je dominee wel voor vragen. Je hoeft als ouderling ook niet een bijzondere gave van genezing te hebben. Dat kan wel. Maar Jacobus zegt dat helemaal niet. Bedenk dit. Als een gemeentelid vraagt met hem te bidden en hem of haar te zalven, wie ben jij dan om die vraag niet te beantwoorden? En ik snap je aarzelingen en dat je er tegenop ziet, maar de Heere God vraagt het via Jacobus en dat gemeentelid aan jou. Zou je hem dan niet gehoorzaam zijn? In het volle vertrouwen dat hij je helpt. Jacobus die heeft het niet alleen maar over bidden, maar ook over zalven met olie. Niet uit eigen naam of kracht, maar in de naam van de Heer. Is bidden dan niet genoeg? Waarom ook met olie zalven? Is dat trouwens ook niet een beetje rooms of zo? Nou ja, je komt die zalf of olie in de Bijbel regelmatig tegen. Je zou er zomaar een themapreek over kunnen houden. Nou, ik hou het op dit punt voor mijn doen dan kort. Denk eens aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Hij ziet die gewonde man aan de kant van de weg liggen. Hij krijgt medelijden met hem. Gaat er naartoe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Olie als geneesmiddel, verzacht de wonden. Maar ja, daar heb je toch geen ouderling voor nodig. Toch? Daarvoor bel je de dokter. Je echtgenoot, een familielid, een vriend of iemand van de thuiszorg kan je daar ook wel mee helpen. Ja, als hier wordt gesproken van zalven met olie, dan moet je daarbij denken aan de bijzondere werking van de Heilige Geest. Als een koning werd gezalfd, dan betekende dat de Heilige Geest over hem kwam. Olie is een symbool van de Heilige Geest. Zalving betekent ook toewijding aan God. Zo gebruikt Jacobus dat. De zieke wijdt zich toe aan God en aan het werk van de Heilige Geest, die heelt en geneest. Mooi om te bedenken dat wij ons christenen noemen, hè? Dat wij naar Christus heten. En wat betekent die naam? Christus betekent gezalfde. En zo mag een christen ook een gezalfde zijn. In dat opzicht zijn we het allemaal, hè? Gezalfden. Door het geloof ben je een lidmaat van Christus en heb je deel aan zijn zalving. Daarom word je een christen genoemd, aldus de catechismus, zondag 12. In de ziekenzalving wordt dat nog eens goed zichtbaar gemaakt. Ik hoor bij u. Heere Jezus Christus, wat mooi hè, dat jongetje net. Wie is nou het belangrijkste in je leven? De Heere Jezus. Nou, dat zegt een christen eigenlijk. Ik hoor bij u. Heer Jezus Christus. Ik vertrouw me helemaal aan u toe. En degenen die om me heen staan, de ouderlingen, die doen dat ook. Ze vertrouwen me aan u toe. Met mijn lichaam en mijn ziel behoor ik u toe. En daarom is mijn en onze verwachting, ook nu ik ziek ben, ook helemaal van u, zoals ik ben, met al mijn zwakheid, geef ik me aan u over. In de vroeg-christelijke kerk werd bij de zalving gezegd, en werd een naam uitgesproken, ik zalf je in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, opdat je de zalving van de Heilige Geest zult ontvangen, tot heling van al je zwakheden, naar ziel, geest en lichaam. Dus bij de ziekenzalving word je helemaal in Gods hand gelegd. En gaat de ziel voorop. Het is goed om dat voor ogen te houden. De ziel gaat voorop. Dat je lichaam geneest en dat je hier nog een tijdje op aarde mag zijn, dat is natuurlijk prachtig. Maar je weet ook wel dat je hier niet het eeuwige leven hebt. En wat is het dan goed dat je weten mag dat je ziel geborgen is. Dat wat er ook gebeurt je toch getroost mag zijn in leven en in sterven. Want met je lichaam en je ziel behoor je niet jezelf toe, maar ben je het eigendom van je trouwe heiland, Jezus Christus. Nou, er zijn allerlei getuigenissen uit de geschiedenis van de kerk en uit de praktijk van vandaag, dat door gebed en ziekenzalving mensen inderdaad lichamelijk genezen zijn. Of psychisch. Tot stomme verwondering van artsen. Medische raadsels. Goddelijke wonderen. Ze zijn er. Maar het is niet een automatisme dat het ook gebeurt. Hè? Dat is aan God. En vraagt u me nou niet waarom de een wel genezen wordt en de ander niet. Dat vind ik ook wel lastig hoor. Dat moet ik u eerlijk bekennen. Dat wil ik ook niet onderuit komen op de een of andere manier. Ik snap dat ook allemaal niet. Dat heb ik ook allemaal niet op een rijtje. Maar daarom is het ook zo belangrijk te weten dat wat er ook gebeurt, en niets is wat je kan scheiden van de liefde van God die Hij je bewezen heeft in Christus Jezus, je Heer. Misschien word je helemaal niet ziek. Maar ben je er van het een op het andere moment niet meer. Niet meer hier, maar waar dan wel? Is dat niet het allerbelangrijkste? Dat je dat ten alle tijde mag weten. Niets kan mij van hem scheiden, zelfs de dood niet. Ik dacht aan een lied uit de bundel van Johannes de Heer. Is het wel met uw ziel voor de eeuwigheid? Is het wel voor de eeuwigheid? Zijn uw zonden verzoend door Jezus bloed? Is het wel voor de eeuwigheid? Daar is redding voor u, wie ge ook zijt. Kom met uw zonden nu, want vergeving is ook voor u bereid. Is het wel met u? Het belijden van de zonde, van wat verkeerd is, aan God en aan elkaar, dat hoort er ook bij, zegt Jacobus. Ruim weg wat tussen God en jou en elkaar instaat. Er is vergeving. En dan zul je genezen. Innerlijk. En misschien dat je ook lichamelijk herstelt. God laat zich niet dwingen. Het allerbelangrijkste is dat gebed en zalving duidelijk maken dat wij bij God in goede handen zijn. Dat geeft rust en dat bemoedigt. Niet alleen de zieken. Het is ook een bemoediging en troost voor wie bij hem of haar horen. En dat hebben we allemaal nodig, want we leven buiten het paradijs. En we hebben hier niet het eeuwige leven. Maar we leven wel met verwachting. En met uitzicht op Gods toekomst, waarin niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Ondertussen wil God ons bemoedigen en geeft hij ons het gebed. Goede artsen, medicijnen, kuren en ook de zalving met olie. En in alles mogen we het van hem verwachten, die niets anders wil dan dat wij gezond zijn. Van binnen en van buiten. Amen. We zingen uit Hemelhoog, lied 444. 444 uit Hemelhoog. Laten we danken en bidden. Heere God, we danken u hartelijk voor deze dienst. We danken u dat u ons helemaal op het oog hebt. Onze gezondheid van binnen en van buiten. Ons hele mens zijn. Hemelse Vader, als we gezond zijn, dan vergeten we dikwijls te danken voor onze gezondheid. Maar als we ziek zijn, bidden we elke dag wel om genezing. Als we gezond zijn, hebben we 1000 wensen. Als we ziek zijn, hebben we maar 1 wens, beter worden. Als we gezond zijn, bidden we dikwijls, neem mijn hand in uw hand, Heer, houd mij vast. Maar ondertussen houden we die andere hand graag vrij. Als we ziek zijn, bidden we, lieve Vader, neem mijn beide handen en leid mij. Neem mijn angst en mijn verdriet en troost mij. Dat bidden we nu samen voor alle zieken, in de gemeente en voor allen buiten de gemeente, met wie we ons verbonden weten. Bidden ook voor elkaar. Misschien lijken we gezond, maar zijn we het zonder het te weten niet. We bidden u onze schuld te nemen en ons vergeving te schenken. We bidden u ons te dragen, grote herder van de schapen, en ons te redden. We danken u dat we van innerlijke heling mogen weten, door Jezus Christus en door uw geest, die ons met zijn zachtheid aanraakt. We danken u dat als ziekte ons overkomt, we bij u terecht kunnen, En dat we mogen bidden persoonlijk, maar ook dat we dat voor elkaar mogen doen. We danken u dat u wonden heelt en verzacht. We danken u voor uw zalving. We danken u dat u ons zicht geeft op uw koninkrijk. Waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Voor wie keer op keer teleurgesteld werden. Medicijnen die niet werken. Een kuur die niet deed wat verwacht werd. Een kwaal die verdwenen leek te zijn. En toen toch weer de kop opstak. De voortdurende onzekerheid. U kent ze, Heer, al die mensen, ook onder ons. Dat ze de moed niet verliezen. En dat ze u niet kwijtraken. Voor alle mensen die psychisch overhoop liggen. Met zichzelf en met de wereld en met medemensen en met u. Voor allen die het niet meer zien zitten. Die het liefst maar dood willen. En voor alle familieleden en vrienden. Die iemand in hun midden hadden. Die er een einde aan maakt. Voor mensen in de zorg die dat meemaken. Zomaar. En die er van ondersteboven zijn. Wilt u ze nabij zijn. En geven wat ze nodig hebben. Barmhartige God, het is uw liefde die hemel en aarde geschapen heeft. Het is uw genade die mensen van ons maakt. Uw kracht die ons bemoedigt en troost. En we bidden u, maak ons deelgenoot van uw grootste gaven. Geloof, hoop en liefde. Op u stellen we heel ons vertrouwen. U laat toch nooit alleen. Maak het wel met ons. Maak het wel met onze ziel. Maak het wel met onze wereld. U kent die, want die wereld is van u. En u weet wat er speelt en wat ons zorgen baart. En die altijd nog voortwoedende oorlogen in Oekraïne, in Soedan, in Myanmar. De vrede die nog ver te zoeken is in Gaza. Het conflict waarin Israël is geraakt. En wat het misschien ook wel heeft gezocht. Al die doden die er dagelijks te betreuren zijn. Het antisemitisme dat steeds weer de kop opsteekt en eigenlijk nooit is opgehouden. Alle ellende die onze wereld teistert, u weet ervan. Heel uw schepping. Geef dat we op zijn minst af en toe even iets zien van wat komen gaat. Uw rijk. Dat we even iets zien van onze verlosser. Van Jezus Christus. Dat hij als het ware toch af en toe zijn hoofd om het hoekje steekt. En zijn duim opsteekt. Of zegt, hou het vol, houd moed, mijn rijk komt echt. Heere God, we bidden u voor alle mensen die het moeilijk hebben in de gemeente, maar ook daarbuiten. We denken ook aan christenen die vervolgd worden. Al onze zusters en broeders die niet in vrijheid kunnen belijden in wie ze geloven, wilt u ze vasthouden en kracht geven. En van dag tot dag bemoedigen, bewaar wie van u zijn bij u. We bidden u voor ons land en voor ons volk, voor de politici in deze tijd, Heere God, dat uw geest vaardig over hen wordt. Uw geest van liefde, rechtvaardigheid en barmhartigheid. We danken u voor het vele goede dat er ook is. Met de familie van Muiswinkel en met de familie Luijendijk danken we u voor het nieuwe leven dat er gekomen is. Voor de kinderen die geboren werden, Sarah en Olivia. Wat prachtig, geschenken uit uw goede hand ontvangen, wat een zegen. We danken u dat het met de moeders goed gaat. En voor de ouders bidden we hen bij te staan in de opvoeding. Geef dat ze aan hun hand tot u worden gebracht. En voor de andere kinderen die u hen eerder schonk, bidden wij dat ze weten mogen dat er één is bij wie ze altijd terecht kunnen. We danken u voor de familie Boender en de familie Boerenfijn. Vandaag is het een dag van jubel, van jubileum. 55 of 25 jaar geleden klonk een ja-woord en u sprak er uw zegen over uit. U was erbij en hield uw ja omsloten. Daarvoor zeggen we u dank. Dat ze nog lang samen mogen zijn met allen die bij hen horen. Voor ons leven danken we u en voor al uw goede gaven, waarmee u ons omringt. En in de stilte van deze morgen leggen we voor u neer waar we ons zorgen over maken en waar we u persoonlijk voor willen danken. Door Jezus Christus onze Heere, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven en ons slotlied is lied 103c, de coupletten 1 en 3. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, ga van hier als gezegende mensen. Bewaar het woord en wees tot een zegen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God onze hemelse Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen.
Hebben we geen jarige luisteraar staan voor de komende week. Wilt u een plaatje voor een jarige aanvragen, dan kan dat bij Marijke Helverstein, Maastraat 20 en haar telefoon is 472348. En dan draaien we nog een laatste lied. Vervuld van uw zegen. En het wordt in samenzang gezongen vanuit de grote kerk te Steenwijk.
Aan het eind gekomen van deze morgenuitzending. Luisteraars, we wensen u een fijne zondag en voor straks alvast een smakelijk eten.